Neemt u plaats.
God is goed. Hij is zeer te prijzen, zeer te loven. We zijn de Heer dankbaar dat Hij vandaag ook weer in ons midden is. En ook op deze speciale dag. Het Pinksterfeest, dat is voor ons heel erg belangrijk. En met blijdschap zoek ik altijd weer daaruit dat we mogen vieren het moment dat de Heilige Geest in ons midden werd uitgestort. En ook deze dag doen we dat. Maar voordat we gaan beginnen met het openen van het woord van God, wil ik vragen, is er hier iemand de eerste keer? Nou, kijk eens aan. Ik zou willen vragen van, geef die mensen een warm welkom, applaus. Wat is goed. Ik zou zeggen, wees welkom aan deze plaats. Voel u thuis. Laat de Heilige Geest u vrijmoedigheid geven. Hij is hier en hij doet het in het leven van een ieder die hem, zeg maar, de Heer Jezus wil dienen. Daar komt hij om ons die vrijmoedigheid te geven. We hebben hem zo hard nodig. En we zijn blij dat we vandaag deze dienst mogen hebben. Ik weet niet als u hier ergens in de omgeving geparkeerd staat met de auto. Nee? Niemand? Gelukkig. Want vandaag is gratis parkeren. Dus als je, maar het is niet meer, vroeger moest je munten, geloof ik, erin gooien. Dan zou je die munten terugkrijgen. Maar het gelukkig is dat niet. Het is Pinksteren, Pasen, Pinksteren, Kerst en andere bijzondere feestdagen is het gratis parkeren. Ja, nou, wat is het goed. En het zou wel nodig zijn, denk ik altijd. Maar ik denk van, heb je niets meer te doen en je probeert een bedrijf ergens op te richten, dan zou ik zeggen, een parkeerbedrijf, dat levert toch wel zijn geld op. Doe dat. We gaan naar het woord van God. En dat doen we in het boek Handelingen. En dat doen we in Handelingen 2. Een klein stukje voorlezen. En dat gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. En daarin zegt Gods woord. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden en Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden tegen elkaar: zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen en een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn, Parten, Meden, Elamieten, en zij die inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander: wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend: zij zijn vol zoete wijn. Laten we de Heer vragen om een zegen. Hemelse Vader, ik vraag u, neem het van me over. Heer, kom tot uw doel, Heer. U bent de Heer in ons midden. U bent het, Heer, die het beste uw woord kan uitleggen, Heer. Wat hebben wij u toch zo nodig, Heer, deze dag? Ik vraag u, Heer, kom tot uw doel. En leid ons deze dag, Heer, zodat wij in uw waarheid mogen zijn. En in uw waarheid mogen wandelen. In Jezus' naam. Amen. Wat een geweldige verschijning, een beleving als je daar geweest was, zou moeten zijn voor je. En dat zie je ook, dat zijn allemaal die mensen van al die volkeren, waarvan ik ze niet opnieuw durf te noemen, dat ik het misschien verkeerd zou uitspreken. Maar die waren daar allemaal. En dat was toch wel iets bijzonders wat daar eigenlijk gaande was. We hadden te maken met het Pinksterfeest en dat betekent dat Jeruzalem eigenlijk heel druk bezocht was. Heel veel mensen, heel veel Joden uit allerlei verschillende streken uit de omgeving, die kwamen om het Pinksterfeest te vieren. Het Pinksterfeest is een feest wat de Joden altijd al gevierd hebben. Maar hier gebeurt er iets bijzonders op het Pinksterfeest. En dan zie je dat daar mensen helemaal uit zichzelf, ze raken helemaal eigenlijk zodanig opgewonden daarvan dat ze niet eens meer weten wat er eigenlijk allemaal met hun gebeurt. En dan zie je dat de mensen gaan vragen, wat is er nou hier aan de hand? En uiteindelijk zegt iemand, wat we gelezen hebben aan het einde, ze zijn vol zoete wijn. En dat was dus natuurlijk niet zo, maar dat had te maken allemaal met een bijzondere gebeurtenis. En die gebeurtenis die is tot de dag van vandaag voor ons heel erg belangrijk. Dit was de vervulling van de woorden van Johannes de Doper. Over de doop van de Heilige Geest met vuur. Johannes de Doper, toen hij hier nog op aarde wandelde, toen hij wandelde voordat de Heer Jezus zijn bediening begon, sprak hij daarover en hij zei daar toch wel eigenlijk iets bijzonders daarover. Misschien kunnen we dat even laten zien en dan gaan we heel snel weer verder. Lucas 3, vers 16. Lucas 3, vers 16. We zitten nu in Handelingen, we moeten snel naar Lucas. Lucas 3, vers 16. En wat zegt Gods woord daar? Hij zegt, Johannes de Doper die doopte met water. Johannes de Doper die doopte een andere bekering dan de bekering waarvoor Jezus gekomen was. Johannes de Doper was daarom ook de voorloper van Jezus om de mensen te leiden tot bekering. En daarom zie je dat er ook dan hier opgetekend staat. Ik doop u wel met water. Maar hij komt, die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dat is wat hij zei. En dat was een profetisch woord. Want dat was nog niet gebeurd, dat niemand wist hoe dat zou gaan gebeuren. Maar hier zien we heel duidelijk die vervulling daarvan, waarvan we gelezen hebben. En dit is dus ook eigenlijk de vervulling, dat het eigenlijk tot werkelijkheid wordt, wat daar gesproken is door eigenlijk Johannes de Doper. Maar het is niet alleen een vervulling van het woord van eigenlijk Johannes de Doper. Het is namelijk ook een vervulling van iets uit het Oude Testament, van wat Joël gesproken heeft. Dat hij uitgesproken heeft, de woorden door God gegeven, dat de Heere hier op deze aarde zijn geest zou uitstorten. Zo de Heere wil, komen we er zo straks wel even weer op. Maar we gaan nu naar toch wel eigenlijk een paar belangrijke dingen die ze daar gezien hebben en die waarvan we gelezen hebben. Ik denk dat dat iets is om toch even bij stil te staan. We gaan kijken in vers 3. En dan zie je, dan staat er geschreven, en aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. De Bijbel zegt, tongen als van vuur. Was het echt vuur? Nee. Het was niet echt vuur. Het was wel tongen als van vuur. En de Bijbel zegt dat die tongen zich verdeelden. En die tongen, die kwam eigenlijk, op ieder zijn hoofd kwam er zo'n tong. Eigenlijk. Alsof er vuur eigenlijk was. Maar het was natuurlijk niet echt vuur. Het was een symbolisch iets. Maar waarom tongen? Tongen van vuur. Nou, eigenlijk is dat een symbool. Tongen van vuur, dat geeft aan eigenlijk een symbool van communicatie. Communicatie van het vertellen van de Heilige Geest. Als je dit niet begrijpt van het Pinksteren, wat er gebeurd is, heb je veel gemist. Dat was eigenlijk ook de boodschap van God, dat hij dat deed. Tongen als van vuur, om die boodschap van evangelie door te geven. Die goede boodschap, die boodschap dat er redding en verlossing is. En vuur symboliseert iets anders. Vuur symboliseert Gods zuiverende aanwezigheid. Die eigenlijk bedoeld is om de ongewenste elementen in ons leven weg te branden. En ons hart in vuur en vlam moet zetten. En om de levens van anderen te ontsteken. En zo zie je dat God niet willekeurig iets deed, omdat hij dat leuk vond. Nee, het had allemaal... God doet nooit zomaar iets. Nooit. Dat heb ik ontdekt nu in de Bijbel. Als hij iets doet, heeft het altijd een betekenis. En dan moet je in zijn woord gaan zoeken en kijken van wat wil hij ons daarmee vertellen. En hier zien we wat hij daar deed onder zeg maar, die volgelingen van Jezus. En dat hij ze dus dan doopte op een bijzondere manier. Dat ging echt geweldig zoals dat daar ging. Een vuur is eigenlijk ook een bevestiging. Want als je kijkt naar God zijn verschijning aan zijn volk, dat waren de mensen die toen in Egypte als slaven gediend hadden, dat God ze verlost had. Na 400 jaar slavernij had God ze door Mozes verlost, geleid naar de woestijn. Dan zie je dat God daar ook weer verschijnt. Dat is de eerste keer dat God eigenlijk verschijnt te midden van allemaal mensen. Maar dat doet hij eigenlijk dat op een beetje gelijkwaardige wijze. Want hij doet dat ook weer met vuur. Dat zie je dus daar in eigenlijk Exodus 19, vers 16 tot en met 18. Daar kan je dat zien. Misschien kunnen we dat ook even zien. Laat dat even zien, zodat wij dat verband blijven houden met het Pinksterfeest. Dat we dat kunnen blijven zien. Exodus 19. Exodus 19 en dan gaan we naar de versen 16 tot en met 18. 16 tot en met 18. En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksem flitsen en een zware wolk waren. En zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Hier zie je een gelijkenis met wat er gebeurt in het Nieuwe Testament, dat die mensen in verwarring zijn als daar dat gebeurt. Mensen schrikken, mensen zijn toch wel een klein beetje angstig voor wat er gebeurt. We gaan kijken naar vers 17. Mozes leidde het volk uit het kamp God tegemoet. Dus Mozes gaat God tegemoet, want God is op die berg. Zij stonden onderaan de berg. En in vers 18 zegt, de berg Sinaï, daar gaat het over, werd geheel in rook gevuld. Omdat de Heere er in vuur nederdaalde. God doet nooit zomaar iets. God verschijnt daar in vuur op die berg. De rook ervan steeg omhoog, als de rook van een oven. En heel de berg beefde hevig. Die berg beefde zelf. Vers 19 zegt, het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Ik vind het een prachtige overeenkomst om te zien hoe dat eigenlijk gegaan is. Want hier zien we in Pinksteren, als we teruggaan naar Handelingen, dan zien we dat bij het Pinksteren, als God daar verschijnt, eigenlijk dat hij de Heilige Geest eigenlijk uitstort, dan zien we dus dat hij eigenlijk bevestigde de geldigheid, want daar gaat het om, wat God bevestigde, de geldigheid van de bediening van de Heilige Geest door vuur te sturen. Ik heb in de loop van de jaren dat ik de Heere dien, heb ik elke keer weer dit ervaren. Mensen, als ze tot geloof komen, nemen ze Jezus Christus aan. En dat is belangrijk, want Jezus Christus heeft de wet vervuld. Hij heeft ons verlost. En door Jezus Christus aan te nemen, kan je een nieuw leven beginnen. Maar ik zie dat mensen heel veel moeite hebben met de Heilige Geest. Vaak weten mensen niet eens wie de Heilige Geest is. Is het een ding? Mensen weten dat niet. En mensen weten ook niet hoe daarmee om te gaan. En ik mag de Heer bidden vandaag dat hij die gelegenheid schenkt dat we vandaag in zijn woord kunnen duiken om te zien wie de Heilige Geest is. Want de Heilige Geest is God. Zoals je God de Vader hebt, God de Zoon hebt, heb je God de Heilige Geest. De Heilige Geest is God. En dat is een belangrijk iets dat wij met elkaar mogen weten ook. En dat betekent ook dat we dan op een andere manier met de Heilige Geest om zullen gaan. Je ziet op Pinksteren dat de Heer eigenlijk het vuur eigenlijk op al die mensen eigenlijk laat neerkomen. En dat symboliseert eigenlijk de aanwezigheid van de Heilige Geest. Hij is aanwezig. Is dat zomaar gekomen? Nee, Jezus had het voorspeld. Jezus had ze alvast van tevoren verteld dat de Heilige Geest zal komen. Hij zal komen, hij zei. Maar Jezus had het over de trooster. Jezus zei, God zal, ik zal de Vader bidden en hij zal een trooster zenden. En de Heilige Geest, die moest dus komen. Alleen, de discipelen wisten niet hoe dat zou gaan plaatsvinden. Niemand wist het toen ze daar waren. En dan gebeurde het dat de Heilige Geest daar kwam. Hij was dan opeens daar in hun midden. En wat het grote verschil was eigenlijk tussen Sinaï, waar God verschijnt op die berg, en met Pinksteren is dit verschil. Op die berg verscheen God op één plaats met vuur. In het Nieuwe Testament verschijnt de Heilige Geest in tongen op een ieder die daar aanwezig is. Wat in het Oude Testament was dat we God in ons midden hebben, hebben we nu in het Nieuwe Testament de Heilige Geest in een ieder die Jezus Christus aanneemt als zijn persoonlijke verlosser en bevrijder en gelooft wie Jezus Christus is, dat de Heilige Geest in jouw hart kan komen wonen. En dan zal hij ook in jou wonen. En dat is het grote verschil met het Oude Testament. Hij woont in jou. En hij wil daarin blijven wonen. En het is niet alleen zijn wil, maar het is ook de wil van de hemel. Het is ook de wil van de Vader dat hij in ons komt wonen. En dat is een belangrijk iets. Dat is iets wat we met elkaar moeten vasthouden. Want we hebben de Heilige Geest ontvangen, maar het is niet zomaar. Het is om een belangrijke reden. Ik heb het alvast hier opgezocht. Dat is wel een andere vertaling, maar dat maakt niet uit. Ik lees hem hier wel even voor. Je hoeft hem niet echt op te zoeken. Dat vinden we in Evangelie van Matthäus, Matthäus 5, vers 14. Dan zie je wat Jezus zegt toen hij hier op aarde was. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Nou, dan zijn we eigenlijk gelijk al bij het eerste doel waarom de Heilige Geest er is. En waarom het God zo gedaan heeft. Jezus zegt, je bent het licht van de wereld. Jezus zegt, en als ik zeg maar die lamp ga aansteken, is het niet zo dat ik ergens een korenmaat zie en dat ik hem daar onderschuif. Want dan heeft niemand er iets aan. Maar wat ik wel doe, ik steek hem aan, zodat een ieder verlicht wordt. Als God ons met de Heilige Geest doopt, dan is het ook de bedoeling dat wij, dat licht die in ons is, aan ieder mee gaan beschijnen. Overal waar we komen, gaan we mensen het licht van Christus overdragen en mensen daarmee beschijnen. Zodat mensen gaan zien, we dienen een grote en een machtige God. En daar is een belangrijk iets. Maar toen Jezus dat zei, toen hoorden die mensen dat en die vonden het misschien wel een aangenaam woord, maar ze wisten niet waar het eigenlijk naartoe zou leiden. Maar hier zie je in Pinksteren wat hij ermee bedoelt. Dat hij de Heilige Geest gegeven heeft, maar de Heilige Geest is niet iets wat je in je portemonnee stopt en dat je zegt van, ik ben nu een beetje rijker geworden. Nee, de Heilige Geest is iets, is gewoon God, is iemand die dus in de wereld, zeg maar, jou moet gebruiken om overal waar je komt een getuige van Jezus Christus te zijn. En dat is een belangrijk iets. We gaan vandaag naar ook kijken wat de Heer zegt van, wat betekent het nou voor ons en wat hebben wij aan dit wat de Heer gedaan heeft, dat de Heilige Geest in ons is komen wonen. Wat heeft dat allemaal met ons eigen leven te maken? Laten we gaan naar het boek Efeziërs. Efeze hoofdstuk 1. En dan lezen we daar enkele versen uit. Efeze hoofdstuk 1. We zijn al in Efeze. Ja, ja. Oké. Okay. Efeze. Efeze 1. Nou, dan gaan we kijken. Dit zijn de woorden die de apostel Paulus schrijft. En dan beginnen we in, laten we maar in vers 3 beginnen. Ik denk dat dat een belangrijk iets is. Hier zien we wat Gods woord zegt. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, in Christus. Opdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. En vers 6 zegt, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Ik stop daar even. We gaan even kijken, wat betekent het allemaal wat die apostel Paulus daar eigenlijk opgetekend heeft. Vorige week hebben we het erover gehad, wat voor een machtige God we dienen. Dan zien we dus dat, hebben we het gehad over Stefanus, die getuig van Jezus Christus. En op basis daarvan wordt Stefanus, omdat het een heleboel Joden die daar ook aanwezig zijn, het bevalt hen niet wat hij zegt. Maar Stefanus was vol van wijsheid, vol van geloof. En omdat ze het niet meer konden aanhoren, hebben ze Stefanus tot zijn dood toe gestenen. Maar wat we vorige week over gehad hebben, is dat er een jonge man daar stond. En die, terwijl ze mensen stenigen, doen ze altijd hun kleding uit. En er was een jonge man daar zo, nog een heel jong. En die verzamelde al die kleding van die mensen die bezig waren met de steniging van Stefanus. En die jonge man, zijn naam was Saulus. En Saulus, die is na een aantal jaren door de Heer Jezus persoonlijk geroepen, door middel van een visioen, om hem te gaan dienen. Want Saulus, die was Jood, maar die was ook een Jood, die een vurige Jood, die diende ook aan het Sanhedrin. Hij had geweldige leermeesters die heel dat Oude Testament zo goed kenden. Maar toen de Heer hem geroepen had, toen kwam hij tot bekering. En hier zie je dat belangrijke woord bekering. Bekering, zonder bekering kan je de Heilige Geest niet ontvangen. Dat is niet mogelijk. God is wel een wijze God. Je moet eerst tot bekering komen. En dat is ook de reden waarom, toen Jezus naar deze wereld kwam, hij Johannes de Doper vooraf heeft gestuurd. Want Johannes de Doper, die doopte een doop van, ik doop je in de naam van de Vader. En je werd eigenlijk onder water gedompeld en dan werd je weer naar boven gehaald. En dat was, maar die doop betekende dat je tot bekering moest komen. Het was een doop van bekering. En daarom zie je dat, wij dat gelezen hebben, dat Johannes de Doper zegt, ik doop jullie met water. Tot bekering. Zodat je je oude leven daarmee stopt. Dat je een nieuw leven gaat beginnen. En degene die na mij komt, dan zegt hij, ik ben niet waard om zijn schoenriem los te maken. Die gaat je dopen met geest en met vuur. Dus eerst bekering en daarna kan je de doop ontvangen van de Heilige Geest. Dat is een belangrijk iets. En als je dat niet snapt, dan, en je komt niet tot bekering, dan merk je misschien dat in het leven van andere gemeenteleden mensen wel vooruit gaan, mensen wel successen boeken in hun wandel met de Heer, maar dat er misschien in jouw leven nog weinig verandert. Dan vraag je je af, waar is die doop met de Heilige Geest? Waar de Bijbel over spreekt. Ik wil ook gedoopt worden met de Heilige Geest. God wil aan ieder dopen. Maar hij verwacht wel dat wij eerst tot bekering komen. Als we niet tot bekering komen, zijn we ook niet in staat met de Heilige Geest te wandelen. Want de Heilige Geest is een persoon. Let op, de Bijbel waarschuwt ons zelf. Als we op onverstandige wijze met de Heilige Geest omgaan, dan zegt de Bijbel, kunnen we hem bedroeven? Een ding bedroef je niet. Ik heb een computer, als ik het heel erg nodig heb, ben ik echt met dat ding bezig en dan probeer ik alle dingen eruit te halen die eigenlijk die ik nodig heb. Maar als ik denk van, nou, ik ben nu een klein beetje zat, gooi ik hem dicht en dan ga ik ergens anders naartoe. Dan kan je met de Heilige Geest niet doen. De Heilige Geest is een persoon. De Heilige Geest is iemand met gevoelens. De Heilige Geest is iemand die jou kent. De Heilige Geest is iemand die jou begrijpt. De Heilige Geest is iemand die wanneer je het moeilijk hebt, dat hij daar is om jou op te beuren. De Heilige Geest is iemand, wanneer je het, zeg maar, strijd en moeite hebt, dat hij daar is om voor jou te richten, dat jij die strijd aan kan gaan. Dat jij die kracht kan geven. Dat kan de Heilige Geest allemaal. En dat is een belangrijk iets. En daarom zien we dus dat hier een belangrijk iets eigenlijk is, wat de apostel Paulus, die eigenlijk, kan je zeggen, het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament heeft geschreven. Maar het was wel iemand die God kon gebruiken, omdat hij die andere volgelingen, die andere apostelen, die met hem wandelden, die met Jezus wandelden, die waren wel vurig, die waren wel degene die Jezus gevolgd hebben, die 3,5 jaar hier op aarde, maar die hadden niet zoveel Bijbels inzicht. Wat waren ze? Schippers. Het waren schapenherders, het waren mensen die met geld omgingen, maar hier zien we iemand, Paulus was iemand die geleerd was in het woord van God, die het woord heel erg goed kent. En nu zien we dus dat Paulus hier gaat uitleggen, wat heb jij nou aan die doop met de Heilige Geest? Waarom geeft God jou nou die doop? Dat is een belangrijk iets. En dan zie je dat hij daarin toch wel prachtige dingen eigenlijk aan ons doorgeeft. Hij geeft aan ons door dat wij, zoals we dat gelezen hebben in vers 8... Even kijken, ja. Nou, laten we maar beginnen bij vers 3. De Bijbel, hij schrijft daarin dat je gezegend bent. Je bent gezegend met alle geestelijke gaven. Je hoeft niet angstig te zijn, je bent gezegend. Dat heeft hij opgezocht, dat heeft hij nagekeken. En God heeft hem die wijsheid gegeven om aan ons door te geven. Met alle geestelijke gaven in de hemelse gewesten. Maar dat moet wel zijn, dat vult hij gelijk daarbij aan, in Christus. Je moet wel in Christus zijn. Je moet wel bekeerd zijn. Je moet Jezus wel hebben aangenomen als je persoonlijke verlosser. Dan heb je al die geestelijke gaven. Dus daar hoef je eigenlijk niet angstig voor te zijn. Dat is een belangrijk iets. En dan zie je dat hij ook aangeeft dat een ieder die de Heer eigenlijk geleid heeft dat die persoon tot bekering is gekomen, dat hij daarvoor van tevoren was uitverkoren. Nog voordat je naar de aarde kwam, heeft God je daarvoor uitverkoren. Hij heeft je daarvoor apart gezet. Hij heeft dat plan voor jou. God heeft een plan met ieder die hier zit. Ik weet niet als u daar wel of niet van bewust bent, maar hij heeft een plan. En dat plan, dat werkt hij uit in jouw leven en in mijn leven. Als wij daarvoor ons openstellen. Dat is een belangrijk iets. En wat we verder hier zien, is dat hij eigenlijk ons vertelt dat wij eigenlijk begenadigd zijn in de geliefde, in Jezus Christus. Zo hebben we de genade daarin ontvangen. In hem hebben wij, zegt hij, vers 7, de verlossing door zijn bloed. Door de vergeving van de overtredingen en overeenkomstig de genade die, en de rijkdom die hij geeft. Dat hebben we. En dan zie je dat in vers 8 dat hij daar schrijft, dat, zeg maar, dat hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen deze brief geschreven werd, kan ik je dit vertellen, dat zelfs in de dagen van Paulus deze brief niet goed begrepen werd. Het werd niet goed begrepen. Die mensen wisten niet wat ze daaraan hadden. Waarom is dat dan zo belangrijk voor mij? Maar het is wel belangrijk voor jou en voor mij. Want in Christus hebben wij een geweldige erfenis. Daar staan we niet bij stil. Maar we hebben een geweldige erfenis. Laten we daarna gaan kijken. In vers 13 en vers 14. Wat zegt Gods woord daarover? De Bijbel zegt: in hem bent u ook nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie, van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent u ook toen u tot geloof kwam en verzegeld bent. Hier heb je het, waarom de Heilige Geest belangrijk is. De Heilige Geest zorgt ervoor dat je verzegeld bent. Wat betekent dat dan voor mij, dat ik verzegeld ben? Het zijn van die prachtige dingen die je in de Bijbel leest en dan denk je van, volgende tekst, volgende tekst, volgende tekst. Maar het is wel een belangrijk iets. Die verzegeling betekent, ik weet niet als je ooit wel eens iets hebt opgestuurd en je brengt het, je stuurt hem aangetekend. Wat gebeurt er? Je krijgt toch een briefje mee? Je krijgt toch een nummer mee waarin staat dat je het hebt verstuurd? En als er iets mee fout gaat, kan je met het briefje teruggaan en zeggen van kijk, hier heb ik het verstuurd. Ik zou de waarde daarvan terug willen hebben. Ja toch? Dat is een verzegeling. Wat betekent dat voor ons? Bedenk dit. Bedenk vandaag wat het God gekost heeft om jou en mij vrij te kopen. Hij heeft ons vrij gekocht. Daar staan de meeste mensen nu bij stil. Maar, terwijl je aan ieder zou vragen van, weet je dat je eigenaar bent geweest van de duivel? Zeggen ze, ik nooit. Ik heb met de duivel nooit iets gehad, eigenlijk mee te maken gehad. Maar zonder Jezus ben je eigendom van de duivel. Want we leven in een gevallen schepping. En daarom moest Jezus komen om de mensen die God zelf in hun harten kon raken, vrij te kopen. Hij is eigenlijk gekomen om heel de wereld vrij te kopen. En dat heeft hij ook gedaan. Dat heeft hij gedaan aan het kruis. Daar heeft hij zijn bloed gegeven. En omdat hij dat gedaan heeft, heeft hij ons vrijgekocht. Dat betekent dat wij geen eigendom meer zijn van die duivel. We zijn nu eigendom van God. We zijn geen eigendom meer van die duivel. Maar hij probeert natuurlijk onder alle omstandigheden ons te misleiden. Ons eigenlijk te bedriegen. Eigenlijk ons te verleiden tot zondes, noem maar op. Maar door die verzegeling hoeft dat niet te gebeuren. Door die verzegeling, door het feit dat de Heilige Geest jou over jou waakt, dat hij jouw bescherming is, kan hij dat niet doen. Als jij daar staat en je wordt verleid door iets, ik noem maar iets makkelijks. Stel nou, je bent verslaafd aan suiker. Is dat een storend iets? Nee, toch? Nee. Je bent verslaafd aan suiker. Dat betekent, als je geen kracht hebt, als je geen autoriteit hebt, dat je zegt, ik neem geen suiker meer. Ik ken dat. En dan loop je in de keuken. Je houdt wel een beetje van zoet. En je zet een beetje thee of koffie voor jezelf. En je denkt, maar zo wil ik het niet drinken. Het is een beetje niet lekker. En dan zie je daar die suikerpot. En dan denk je, zal ik? Nee, ik ben verlost van suiker. Je neemt een lepel en je draait. Het heeft geen zin om te draaien in die hete thee, want er zit geen suiker in, er zit niks in. Je hoeft even helemaal geen zin. En dan kijk je weer naar die pot. Een klein lepeltje, misschien een klontje. Kan toch wel? Nee, je mag zo geen suiker meer gebruiken, heb je gezegd. Ja, oké. Okay. En dan denk je, maar ik vind het niet lekker. Maar dat ding houdt je bezig. En dan denk je, ga ik weer? En opeens denk je, hey, de Heilige Geest, die zorgt ervoor, als ik wil, om nee te zeggen tegen zo'n suikerklontje. Dan zeg ik op dat moment, in de naam van Jezus, bid ik op dit moment, dat deze verleiding aan mij voorbij gaat. In Jezus' naam. Want u bent het die mij verlost heeft van elke verslaving, van elk probleem, van elke zonde, van alles wat er in mijn leven is. En het is de Heilige Geest die jou die kracht geeft om te zeggen, is lekker hoor, ik had nooit zo gedronken. Dat is de Heilige Geest. We hebben de Heilige Geest nodig. Je staat er niet bij stil, maar je hebt de Heilige Geest elk moment van de dag nodig. Jezus woont niet meer op aarde. Ik weet niet of je dat wel of niet weet, maar Jezus woont niet meer op aarde. Vorige week hebben we het nog erover gehad, dat Stefanus een openbaring kreeg en wat hij zag was God zijn heerlijkheid met Jezus aan zijn rechterhand. Jezus woont in de hemel. Jezus woont in waar de Vader is. En daarom is de Heilige Geest hier. Om al die verlosten allemaal die hij gekocht heeft, krachtig bij te staan. Te laten zien wie ze zijn. Te laten ervaren van, dit is nu de weg die je met mij moet gaan. Als je blijft bij wat ik voor je voorzien heb, dan weet ik zeker dat je het einddoel gaat bereiken. Dan zal je niet als degene die denkt van, nou ja, ik neem toch maar een lepeltje, het is niet zo erg een keertje. Weet je, ik moest vorige week, had ik een bericht gehoord van iemand die kwam te overlijden, maar die persoon die bleef, zeg maar, was ook met suiker, en daarom heb ik misschien dat voorbeeld, ik weet het niet, maar die persoon die zei, als hij naar een feest ging, zwaar diabetes, en er werden cakes en noem maar op uitgedeeld, zei die persoon, ik denk dat ik toch maar een beetje ga nemen. Ja. En dan zei iemand van, nou, je weet toch hoe zwaar eigenlijk een diabetes je bent. En toen zei die persoon van, one theenootje hiermee. Eén hapje van zo'n zoet ding. Maar nu maakt dat ik dood ga. En de volgende keer weer. Maar als die persoon naar huis ging, heb je nog een beetje dit voor me? Heb je nog een beetje dat voor me? Heb je nog een? Ik ging die persoon met een hele tas met boodschappen weg. En je woont alleen. Wat ga je ermee doen? Ga je het in een prullenbak gooien of ga je het gebruiken? We hebben te maken met de kracht van de Heilige Geest. We hebben te maken. En de Bijbel zegt, we zijn verzegeld. We zijn verzegeld. Maar wat betekent deze verzegeling nog meer voor ons? Wat zo belangrijk voor ons? Deze verzegeling betekent voor ons dat wij gerechtvaardigd zijn. Daarom dat bewijs. We zijn gerechtvaardigd. We zijn gerechtvaardigd. We zijn aanvaard door God. Daarom die verschijning daar zo, dat God wilde laten zien. Het werk van de Heilige Geest is actief nu. We zijn aanvaard door de hemel. We hebben de hemel nodig. En we zijn aanvaard door de hemel. We hebben de Heer nodig. Weet je, de Heer laat ons zien dat deze verzegeling ook met zich meebrengt autoriteit. Laten we kijken in Johannes 3. Dan gaan we even kijken naar een aantal teksten die de Bijbel daarover, die Jezus daarover heeft uitgesproken. Maar die komen allemaal weer op neer op het werk van de Heilige Geest hier op aarde. Johannes 3, vers 31. Johannes 3, vers 31. En kijk wat Gods woord daarin zegt. Wie van boven komt, zegt Jezus, is boven alles. Boven allen. Wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. En wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Weet je waar Jezus hierover spreekt? Jezus spreekt hier over de Heilige Geest. Maar hij komt ook uit de hemel. Maar hij vertelt het wel aan ons dat de Heilige Geest die uit de hemel komt, dat wij moeten aannemen wat de Heilige Geest tot ons spreekt. Kijk wat vers 33. Wie zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. En daarom is het belangrijk dat wij leren wandelen met de Heilige Geest. Dat wij leren luisteren naar de Heilige Geest. En dat is een training. Dan moet je jezelf ervoor zetten en zeggen van ik ga luisteren nu naar wat de Heilige Geest zegt. Dat kan je doen door middel van de Bijbel te openen en te lezen wat staat nou in het woord van God. Wat zijn de dingen die me aanspreken in het woord van God? Daardoor te luisteren zorg je er ook voor dat je ruimte creëert in je hart voor het woord van God. Het woord van God, die zorgt ervoor in jouw hart dat jij verder de stem van de Heer kan gaan verstaan. We gaan verder naar vers 34. Want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Want God geeft hem de geest zonder maat. Vers 35 zegt, de Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. En vers 36 zegt, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toren van God. We hebben de Heilige Geest nodig. De Heilige Geest is het die ons moet helpen. Moet helpen om in de liefde van de Vader te blijven. Om in de genade van de Heer Jezus Christus te blijven. Om te wandelen met Hem. Te blijven gaan met Hem. God de Zoon is... Zo moet je het eigenlijk ook zo zien. God de Zoon is eigenlijk God zijn liefdesgeschenk aan ons, aan de wereld. En wij, jij en ik, als we Jezus hebben aangenomen, zijn wij het liefdesgeschenk van de Vader aan zijn Zoon. Ik weet niet of je daar ooit zo hebt nagedacht, maar wij zijn een liefdesgeschenk voor Jezus Christus. En Jezus laat het weten ook. In het gebed dat hij eigenlijk bidt voordat hij de aarde verlaat. Laten we dan gaan kijken naar Johannes 17. Daar staat het prachtig mooi aangegeven wat Jezus daar geeft. Johannes. Johannes 17. Johannes 17 vers, dan gaan we naar vers 6. We gaan gewoon een paar teksten eruit halen in dat gebed wat hij uitspreekt. Jezus zegt daar als hij bidt tot de Vader. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt.
Jezus heeft niet zomaar gekregen. Jezus heeft niet zomaar verzameld hier op aarde. Jezus heeft ze gekregen van de Vader. Dat is wat hij hier zegt. Hij zegt, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u. En u hebt hen mij gegeven. Zij hebben uw woord in acht genomen. Het is niet zomaar wat er gebeurt. Deze dingen zijn allemaal door God georganiseerd. Hij zorgt ervoor dat deze dingen ook zo gaan in ons leven. En kijk in vers 9. Dan staat het ook prachtig aangegeven. Vers 9. Dan zegt: ik bid voor hen, zegt Jezus. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt. Over wie spreekt hij hier? Over de zonen en dochter van God. Hij spreekt hier over de mensen die Jezus hebben aangenomen als hun persoonlijke verlosser. Daar spreekt hij over. Hij zegt: ik bid niet voor de wereld, maar ik bid wel voor hen. Ik bid voor hen die u mij gegeven hebt. Want zij zijn van u. Ze zijn van u. We gaan kijken naar 9 bogen, dan gaan we naar vers 11. Is het gebed dat staat in Johannes 17 over Jezus zijn vertrek hier van deze wereld. Wat hij aan de Vader bidt. Hij zegt in vers 11, en ik ben niet meer in de wereld. Hij was op dat moment nog wel tussen zijn discipelen, maar in alles wat hij zou doen, was hij eigenlijk al niet meer met de aarde bezig. Hij was bezig eigenlijk met zijn vertrek naar de hemel. En dan zie je, dan zegt hij, ik ben niet meer in de wereld. Maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe, Heilige Vader. Bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam. Opdat zij één zullen zijn zoals wij. Door wie kan God ons bewaren? Door de Heilige Geest. De Heilige Geest zit niet zomaar in jou. Omdat hij zich verveelt. Nee, de Heilige Geest heeft een duidelijke taak in jou en in mij. Hij heeft een taak om ons te bewaren dat wij niet verloren gaan in deze wereld. Want de verleidingen van deze wereld, die zijn heel groot. Die zijn heel groot. Ik weet niet als je dat hebt gezien. Ik wijk even af dat we te maken gehad hebben, nog niet zo lang geleden, een paar dagen geleden, met waarvan ze zeggen de machtigste man van de wereld en de rijkste man van de wereld. Heb je het gezien? En toen dacht ik opeens aan een lied. Wij zijn twee vrienden, jij en ik. Twee dikke vrienden, jij en ik. We blijven altijd bij elkaar. Al worden we meer dan 100 jaar. We zijn twee vrienden. Maar vandaag de dag schieten ze raketten naar elkaar toe. In de hemel gebeurt dat niet. Jezus is in de hemel, maar de Heilige Geest waakt hier over ons. Hij bewaart ons. Hij bewaart jou. Hij bewaart mij elke dag. In die verleiding, wanneer ik in die verleiding dreigt te gaan, is hij daarom moeten vertellen. Niet doen. Want de Heilige Geest overtuigt van zonde. Ik kan je wel vertellen over zonde. Ik kan zeggen van niet zondigen. Maar wanneer je daar bezig bent, is hij het die zegt, niet doen. Niet aankomen. Zorg ervoor dat je daar niet aankomt. Want als je hier aankomt, dan ga je een probleem krijgen. Hij overtuigt. En ik ben God daarvoor dankbaar dat hij dat doet. We gaan daar nog naar vers 24. Oh, ik ben de Heer toch dankbaar dat hij dat eigenlijk zo. 24 zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien. Die u mij gegeven hebt. Opdat u mij hebt lief gehad. Nog voor de grondlegging van de wereld. Hij zei, ik wil dat waar ik ben, zij ook bij mij zijn. We zijn een eenheid. En daarom is Jezus Christus, de Bijbel, daarom hou ik van de Bijbel. De Bijbel zegt dat we zijn een lichaam. Een lichaam. We zijn handen, voeten, neus. Maar de Bijbel zegt daarover, een lichaam waarbij Jezus het hoofd is. We zijn een eenheid. We zijn niet te scheiden van elkaar. En dat kan alleen maar omdat de Heilige Geest zijn werk in je doet, in degene die wel wil, dan zal hij ook dat werk volmaken. Hij zal er ook voor zorgen dat we het doel gaan bereiken, waarom hij hier in ons is. En daarvoor is iets, daar mogen we God echt dankbaar voor zijn. Paulus, die laat dit aan, eigenlijk aan die mensen daar in Efeze weten, dat God echt dat zijn liefdesgeschenk van de Vader, dat Jezus Christus ons liefdesgeschenk is. En dat wij het liefdesgeschenk van de Vader zijn aan zijn Zoon. Dat maakt hij ook waar, door alle dingen heen. Paulus wilde dat de christenen in Efeze zouden gaan begrijpen welke grote rijkdom ze hadden ontvangen. En ik hoop dat de Heer je het vanmiddag ook laat zien welke grote rijkdom je hebt ontvangen. In de Heilige Geest, in zijn uitstorting van de Geest. Want Paulus kende hun geloof en hij verheugde zich. En ik ben God daarvoor dankbaar dat wij dit mogen weten. Dat de Heilige Geest dit allemaal in ons wil doen. Want het geloof in Jezus Christus heeft eigenlijk maar twee dimensies. Geloof in God en heb de mensen lief zoals jezelf. Ik kom nergens in de Bijbel tegen dat de Bijbel ons leert dat we haat moeten ontwikkelen tegenover een ander. Wat de Bijbel leert is dat je God lief moet hebben en je medemensen zoals jezelf. Nou, en ik kan zeggen, daar is iets, daar kunnen we nog een heleboel dingen van leren. We kunnen heel veel nog van leren van onze medemensen lief hebben. En dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Want hij werkt in ons. Hij spreekt tot ons. Hij helpt ons de dingen die we niet goed begrijpen, waar we verkeerd mee omgaan, dat hij ons daardoor leidt. Daarom zie je dat hij ook voor die mensen bidt. En we zien in vers 17, zie je dat hij daarvoor ze bidt. Laten we even kijken, vers 17. Efeze 1, vers 17. Ik laat me 8 en 16 beginnen. Ik denk dat dat iets is wat ik zo kan lezen. Hij zegt, ik houd niet op om voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Vers 17 zegt, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid, openbaring geeft in het kennen van hem. Waarvoor heb je de Heilige Geest nodig? Paulus bidt hiervoor. Hij zegt, ik bid voor jullie dat God je de geest van wijsheid geeft. Heb je dat uit jezelf? Nee. Nee. En als je het ervaart in je leven dat je deze dingen mist, zou ik aan je willen zeggen vandaag, bid de Heer daarvoor. Zeg aan de Heer gewoon openlijk, Heer, ik mis deze dingen in mijn leven. Wilt u mijn leven vervullen met wijsheid? Opdat hij je geeft wijsheid om in deze wereld te wandelen tussen die mensen die dikke vrienden zijn en altijd bij elkaar blijven. Maar zorg ervoor dat jij wel het goede pad kiest en wel met de Heer eigenlijk de weg voortzet. Want er is veel gevaar. En voordat Jezus in deze wereld kwam, zijn er duizenden jaren voorbij gegaan. En als je leest in het Oude Testament hoe vaak het fout gegaan is, hoe vaak mensen hebben moeten beloven aan de Heer dat ze de Heer echt zouden dienen. Maar als het niet gelukt is, zijn maar een handje vol. Een klein aantal is het gelukt. Het waren echt de mensen die volledig hun hart aan de Heer gegeven hadden. Die lukten het om de Heer te volgen. Maar het grootste deel heeft het niet gered. En daarom is Jezus gekomen om ons te verlossen daarvan. Maar hij heeft ook daarna gekomen om ons de Heilige Geest te geven. Zodat wij nu iets wat goddelijk is, in ons woont. Dat woont in ons. Hij woont in jou. En hij is niet een ding. Hij is de Heilige Geest die in jou is komen wonen. Om jou met goddelijke instructies, goddelijk advies, goddelijke liefde bij te staan. Iemand zei, gaf van een prachtig voorbeeld. Ik geloof dat vorige week was. God heeft zijn liefde voor deze wereld heeft hij dat laten zien in zijn zoon Jezus. En dat is een hele grote L. Het begint in de hemel, waar die is, en het komt neer op de aarde, waar de mensen zijn. En in die liefde kunnen we delen. Die liefde van God is onbeschrijfelijk. Die liefde van God, je kan het niet beredeneren. Het enige wat je ermee kan doen is aanvaarden en zeggen, ik dank u voor uw liefde. Ik dank u dat u het bent die mij zo lief hebt gehad. Heere, voor al de dingen die ik verkeerd heb gedaan in mijn leven, dat u mij daarvoor vergeeft. Dat u mij daarvoor toch nog in liefde, Heere, tot een zoon van u maakt. Tot een dochter van u maakt. Ik ben God daarvoor dankbaar dat hij dat wil doen. Dat hij dat in ons leven wil doen. En hij doet dat zodat wij God zouden leren kennen. We hebben het nodig dat we de Vader leren kennen. We hebben het nodig dat hij ons daardoor zal helpen om door alle dingen heen. Hoe meer we van de Bijbel weten, hoe meer we van de Vader weten, hoe meer we op Jezus Christus gaan lijken. En dat gaat maken dat wij voor hem ook een aanvaardbaar schat zullen zijn. Daarom zegt de Bijbel dat hij ons heeft gegeven. Een schat in aarden vaten. Een schat in aarden vaten. Die aarden vaten, die zijn kwetsbaar. Die aarden vaten, die kunnen op elk moment, kan er iets verkeerd mee gaan. Die aarden vaten zijn misschien niet van hele hoge kwaliteit. Maar omdat die schat erin woont, is dat vat begerenswaardig door heel het rijk van de duisternis. Wees daarom waakzaam. Wees daarom hiermee heel erg secuur. Wees daar heel erg dankbaar ook voor dat hij er alles aan doet om ons te behoeden en te bewaren, dat die tegenstander geen overheersing meer over jou en over mij krijgt. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. De Heilige Geest doet van alles wat hij kan doen. Maar dat suikerklontje pakken, daar ben je zelf bij. Die doe je zelf in je mond. En dan kan je zelf van zeggen van, het is niet zo zoet, rietsuiker vind ik lekkerder. Maar je hebt het wel gepakt. Maar de Heilige Geest waarschuwt wel. Hij zegt wel, doe niet doen, niet doen. Hij helpt. Hij is gegeven aan jou en aan mij. Om in deze wereld God door alle dingen te blijven verheerlijken. Weet je, en als die strijd komt, als die moeite komt, bedenk dit. Dat hij je gegeven heeft, een kleed, een wapenrusting heeft hij je gegeven. Dat alle aanvallen uit het rijk van de duisternis, dat je die kan afslaan. Hij heeft je helemaal bekleed. En ik ben daarvoor dankbaar voor. Dat je de duisternis geen invloed meer op jou kan hebben. Dat kan alleen als je de Heilige Geest ook wil volgen in al zijn raad. Dat je met hem wil wandelen door alle dingen heen. Dat je zijn stem gaat leren luisteren. Dat je hem ook vraagt. Leer mij uw stem kennen. Daarom zei Jezus ook. Ik bid voor ze dat zij u kennen. Voordat hij de wereld verliet. Ik bid dat zij u kennen. We gaan God de Vader alleen maar kennen. Door de inwoning van de Heilige Geest. Die ons alle dingen gaat openbaren. Die ons gaat helpen. Met alles waar we mee zitten. En dat hij ons daardoor heen gaat leiden. Ik ben de Heere daarvoor dankbaar. Laten we de Heere bidden. En laten we hem vragen dat hij het is die in ons leven een nieuwe dag wilt beginnen. Hemelse God en Vader, ik dank u. Ik prijs u, ik eer u en ik aanbid u, Heere. Heere, voor wie u bent. U bent de Heere, onze God. U bent onze leven. Heere, u bent onze kracht. Zonder u, Heere, hebben we geen leven, Heere. Zonder u is het onmogelijk, Heere, om de weg met u te vervolgen. Heere, maar ik dank u. U hebt ons, Heere, niet als wezen hier achtergelaten. U hebt ons niet aan onze lot overgelaten. Nee, Heere, u hebt ons uw Heilige Geest, Heere, geschonken. Ik dank u en prijs u, Heere, om wie u bent, Heere. Voor alles, Heere, wat u doet en ook vandaag, Heere. En daarom bid en vraag ik u vandaag, mijn God, voor allen die hier aanwezig zijn, Heer, en waarvan er een heleboel zijn die u kennen, Heere. Maar er zijn ook mensen bij die u nog niet kennen. Als een persoonlijke verlosser. Als een persoonlijke bevrijder. En voor hen bid ik vandaag, Heere. Heer, opdat er voor hen een nieuwe dag mag aanbreken. Heer, en als we zo in gebed zijn, Heere, dan vraag ik. Is er hier iemand vandaag die de Heere Jezus nog niet kent? Die weet waarover ik het gehad heb. Dat we eerst tot bekering moeten komen. Eerst Jezus moeten aannemen als onze persoonlijke verlosser. Is er hier iemand die Jezus Christus nog niet kent? Schaam je niet. Dit zijn belangrijke momenten. Dit zijn belangrijke beslissingen. Mag ik een hand van je zien? Ik wil graag met je bidden. Is er hier iemand? Heren, dan draag ik, Heren, allen hier aan u op. U kent ze persoonlijk. En ik bid voor ze, Vader, dat u in hun leven, Heren, wilt aanvullen. Heren, krachtig wilt bijstaan, Heren. Wat er op dit moment, Heren, aan ieder van ons nodig heeft. Kom tot uw doel, Heren. En neem het over, Heren. Dat bid en vraag ik u, Heren. Opdat u komt, Heren, en u allemaal mensen, Heren, weer zal ontmoeten. Die u, o God, hebt vrijgezet. Klaargemaakt hebt om een leven met u te gaan. Ik dank u en prijs u, Heren. In Jezus' naam. Amen.